dat ik u zien zal.
Ja, machtig grote God. Machtig grote God die zo heilig is. Heer, bewerk ons hart. Maak het goede grond. Zodat wij vrucht kunnen dragen voor uw koninkrijk. Rijke vrucht. Leid ons in uw waarheid. Zodat de twijfel zal vluchten. En bovenal laat ons zien. Laat ons Christus zien. Amen. Goedemorgen. Ja. Sabacher. Sabahu kachair. Als je nou denkt van, hij gaat gelijk in tongen spreken. Ik heb een poging gedaan. Om in ieder geval de Syrische, Iraanse, Iraakse gasten ook een keer in hun eigen taal te begroeten. Ik weet niet of het gelukt is, ik hoor het na de dienst wel. Maar het was geen tongen. Goed. Zien op Jezus. Theo vroeg mij of ik deze zomer wou preken. Over een ontmoeting met Jezus. En ik zei eigenlijk gelijk dat moet gaan over die blinde man die genezen wordt en die Jezus ziet. Maar ja, hoe gaat dat dan? Jezus zien is niet zomaar iets. Jezus zien, er zijn talloze plaatjes waarop we Jezus kunnen zien. De mooiste vind ik nog het plaatje rechtsonder. Dat is waar de wetenschap zich ermee heeft bemoeid. Want die zei ja, een blonde man met een blanke huidskleur, dat kan Jezus onmogelijk zijn. Dus laten wij nou eens een poging doen om te laten zien hoe Jezus eruit heeft gezien. Nou, dat is hem geworden. Ja. Ja, zeg het maar. Zeg het maar. Het is altijd zo als je een preek maakt, dat je bezig gaat met de context. Dat is eigenlijk het eerste waar je mee bezig gaat. De context. Want een brief aan de Korinthe is niet de brief aan de gemeente van Groningen. Als ik mijn vrouw een brief zou schrijven, en een willekeurig iemand van jullie zou die lezen en die zou het op zichzelf betrekken, dan zou je natuurlijk hele rare dingen kunnen krijgen. Want ik zou tegen mijn vrouw andere dingen zeggen als tegen een willekeurig iemand. Maar dat snappen jullie allemaal. Context is ontzettend belangrijk. Een Bijbeltekst uit Lucas heeft dan ook een context. En dan kan je ook niet zonder. En het bijzondere van die tekst die ik heb uitgezocht is dat ik eigenlijk, hè, normaal gaat het daar niet zo over, hè, en is het meer een uitwerking van die context, maar ik kan vandaag niet deze Bijbeltekst uitleggen zonder die context. Dus daar wou ik maar eens mee beginnen. Bijvoorbeeld, er komen allerlei vragen. Wie is Lucas? Wanneer schreef hij dit? Waarom schreef hij dit? En aan wie? Welke stijl gebruikt hij? Dat zijn allemaal vragen, nog veel meer, die je stelt tijdens de voorbereiding van een preek. Voordat er iets uitkomt wat je dan ook daadwerkelijk aan de mensen kan meegeven waarvan je denkt dat het de waarheid is. Nou, de eerste vraag, wie is Lucas? Zijn hier ideeën van wie Lucas is? Wie is Lucas? Roep eens wat. Arts, hoor ik. Nog meer? Discipel. Ja? Nog meer. Ja, arts en discipel. Een niet-Jood. Zij toch? Ja. Heel goed. Het bijzondere is dat hij als enige bijbelschrijver een niet-Jood is. Of in ieder geval iemand die geen wortels had met het volk van God. Dat is bijzonder. Hij was tevens een reisgezel van Paulus. Ontzettend belangrijk. Het evangelie van Lucas wordt ook wel eens genoemd het evangelie van Paulus. Omdat Paulus een redelijk directe invloed had op Lucas. Waarom schreef Lucas dit? Waarom schreef hij nou zijn boek? Dat is wel goed om te weten. Want als hij iets wil vertellen en hij legt het uit waarom, dan weet je waarom. Dat is wel handig. En dat staat gelijk al in het eerste hoofdstuk, de eerste vier versen. Dus die wil ik even kort doornemen. Aangezien velen ter hand genomen hebben en een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben. Heeft het ook mij goed gedacht na alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben. Het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus. Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Waarom schrijft hij dit? Vers 4. Opdat wij de zekerheid kennen van de dingen waarin we onderwezen zijn. We kunnen het zeker weten. Want hij heeft het onderzocht en daarna geordend opgeschreven. Let op, er staat geordend. Het is dus geen toeval hoe iets in zijn evangelie staat. Het is dus niet, hij was aan het schrijven en dacht van, oh, dat is ook een leuk verhaal, die schrijf ik ook nog even. Oh, dat is ook nog leuk, dat schrijf ik ook nog even op. Nee, hij heeft alles eerst onderzocht en daarna heeft hij het geordend op een speciale manier met een idee erachter opgeschreven. En dat is uiteindelijk het evangelie van Lucas geworden. En in 19 vers 10 geeft hij eigenlijk weer wat hij wil zeggen. Dat is eigenlijk de kern van zijn boodschap. Lucas 19 vers 10 is, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is wat hij duidelijk wil maken met zijn evangelie. Daarom schrijft hij dit. Daarom begint hij bij de geboorte. Want de Zoon des Mensen is gekomen. En daarom eindigt hij verderop. Ja. Hij wil dat we dat gaan zien. Hij wil dat we het zien. En dat geldt voor iedereen. En omdat hij dus een niet-Jood is, denk ik dat ik mag zeggen dat het ook voor niet-Joden geldt. En dat is bijzonder. Nou, wanneer zou je dit nou geschreven kunnen hebben? Of onderzocht? Nou, we weten dat hij reisgezel was van Paulus. En Paulus heeft in 63 na Christus 2 jaar gevangen gezeten in Caesarea. En in die 2 jaar heeft Lucas natuurlijk ontzettend veel onderzoek kunnen doen. Die heeft misschien wel de moeder van Jezus gesproken. Die heeft misschien wel Zacchaeus opgezocht. Die heeft misschien wel die blinde man waar we het straks over hebben gevonden. En dat heeft hij allemaal onderzocht en dat heeft hij allemaal opgeschreven en later maakt hij dat zijn evangelie. En het mooie is dat aan wie je het schrijft, dat kan dubbel opgevat worden. Er staat, beste Theophilus. Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat je je boek schreef aan een belangrijk iemand die er dan ook voor zorgde dat het gekopieerd werd. Want dat was natuurlijk hartstikke duur om een boek te kopiëren. Dus hij schrijft het aan Theophilus. Maar Theophilus is meer. Theophilus betekent ook vriend van God. En dus schrijft hij het eigenlijk ook aan de vrienden van God. Beste vrienden van God, ik schrijf dit zodat je zeker weet dat wat jou onderwezen is. Dat is toch mooi. En als we dan naar de indeling kijken. De indeling, schitterend. Geweldig mooie opbouw. Hij werkt echt naar één punt toe. Hij begint met de geboorte van de Zoon des Mensen. Daarna de voorbereiding van de Zoon des Mensen. Daarna het werk van de Zoon des Mensen in Galilea. En daarna gaat hij Zoon des Mensen op weg naar Jeruzalem. En uiteindelijk komt hij aan in Jeruzalem. Hij werkt echt toe naar een climax. Daar moet het gebeuren. Het eind van het boek, dat is wat echt belangrijk zit. Daarvoor zie je hoe het allemaal uitwerkt. En in Jeruzalem, daar moet het gebeuren. En in 19 vers 10, dat vers wat ik net las, daar staat hij op het punt om Jeruzalem binnen te gaan. Want daar moet het tenslotte gebeuren. En hierin is hoofdstuk 9 vers 51 essentieel. Een belangrijk vers binnen Lucas. En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En vanaf dit moment is Jezus volledig gefocust op wat er in Jeruzalem gaat gebeuren. Alles wijst daarheen. Alles wat hij doet wijst daarheen. En vanaf hier komen we ook steeds weer tegen, terwijl hij op weg was naar Jeruzalem. Toen zij onderweg waren naar Jeruzalem. Want in Jeruzalem Daar gebeurt het. En vlak voor de ontknoping in Jeruzalem komen we ons Bijbelgedeelte tegen. Hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18. Heel Lucas gaat al over anders zien. En zo ook hoofdstuk 18. We moeten het anders gaan zien. Dat is eigenlijk de oproep. We moeten het anders zien in het leven. We komen een onrechtvaardige rechter tegen. Een fariseer en een tollenaar komen we tegen. De rijke jongeling komen we tegen. En de derde aankondiging van het lijden. Ze hadden toch het idee van Jezus dat hij een soort revolutionair was. Die later wel eens even op de troon ging zitten en de Romeinen het land uit zou schoppen. Maar Lucas maakt ons hier duidelijk dat ze dat anders moesten zien. Hij moest eerst lijden. Hij wordt niet nu gelijk al koning op de troon in Jeruzalem. En we komen ook tegen de blinde man in Jeruzalem, in Jericho. En wat mij betreft, ook Zacchaeus, die hoort wat mij betreft ook bij dit hoofdstuk. Want die gaat het ook opeens totaal anders zien dan dat hij zag. Het gaat over anders zien. Nou, en met deze hele inleiding, met dit in ons achterhoofd, kunnen we verder naar de tekst. De tekst die begint in Lucas 18, vers 31. Ik zal dat stapsgewijs doen. En hij nam de 12 bij zich, dat is Jezus. En hij zei tegen hen, zie, we gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten, zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden. En smadelijk behandeld en bespuwd. En ze zullen hem doden, nadat ze hem gegezeld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Ze begrepen echter niks van deze dingen. En het woord was voor hen verborgen. En ze begrepen niet wat er gezegd werd. De discipelen zien het niet. Het was verborgen. En verborgen betekent natuurlijk dat het onzichtbaar is. En eerder in Lucas zegt Jezus al, hoe kan een blinde volgen? Hoe kan het nou als straks Jezus naar de hemel is, dat de discipelen niet zien wie Jezus is en wat hij heeft gedaan? En dat ook begrijpen? Dat kan niet. Dus ze moeten leren zien. En Lucas grijpt dat aan, omdat ze het niet zien. Hij grijpt dat aan met een verhaal over een blinde man. Dat is gelijk wat hierop volgt. En nogmaals, het is netjes geordend. Het is geen toeval dat dit verhaal hier gelijk achteraan staat. Het verhaal van de blinde man in Jericho. Vers 33. Het gebeurde nu, toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarene voorbij ging. En hij riep en hij zei, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, omdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus bleef staan. En hij beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heer, dat ik toch ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende. En hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Wat zien we hier? We zien hier een blinde Israëliet. Iemand van binnen het verbond. Die leeft van almoezen omdat hij niet kan werken, omdat hij blind is. En dan is daar die vraag van hem als hij wat rumoer hoort. Hij zegt, wat is er aan de hand? Wat is er? Want hij kan het immers niet zien. En dan zeggen ze, Jezus komt langs. Jezus komt langs. En hij weet wie Jezus is. Jezus is die geneesheer. En hij roept, zoon van David, help. Maar zijn verbondsgenoten, die willen hem weghalen. Die willen hem zelfs de mond snoeren. Nou weet ik niet hoe het met u is. Maar als ik in de tijd van Jezus zou leven en ik zou weten dat hij kan genezen, want dat gebeurde ontzettend vaak, en ik zie een blinde man om Jezus roepen, dan zeg ik niet van hou je mond. Dan zou ik wel eens willen zien of Jezus deze ook zou kunnen genezen. Met eigen ogen zien is toch wat anders dan van horen zeggen. Maar ze willen hem de mond snoeren. Maar waarom dan? Het gaat om wat hij zegt. Hij roept, zoon van David. En daarmee zegt hij, Messias, zoon van de grote koning, troonopvolger. U die gezonden zou worden door God. U bent. En dat kunnen ze niet aan. En ze willen hem de mond snoeren. We komen dat even verder in hoofdstuk 19 ook tegen. Als de fariseeën zelfs tegen Jezus zeggen, wil je wel even zorgen dat die discipelen hun mond houden over dat jij de zoon van David bent. En dan zegt Jezus die bekende woorden, ja, als zij zwijgen, dan schreeuwen de stenen nog. Hij ziet wie Jezus is. Die blinde man is de enige man die ziet wie Jezus is. Hij ziet het. En vandaar ook die in onze ogen rare vraag van Jezus, wat wil je dat ik doe? Je ziet al. Je ziet al wie ik ben. Wat wil je nog meer? Maar bij God is er altijd meer. Zolang wij op deze aarde zijn, is er altijd meer van God te ontdekken. Er is meer van Jezus te zien. Er is meer te vinden hoe en wat. En waarom? Er is meer van Jezus te zien. En daarom zegt hij, och Heer, dat ik toch ziende mag worden. Dat ik toch mag zien. Nog meer van u. En het eerste wat hij ziet, is Jezus. Dat is het eerste wat hij ziet en hij kijkt hem recht in zijn ogen aan. En daarom ook, zegt Jezus, je geloof heeft je behouden. Je geloof. Want hij geloofde al. Hij geloofde al dat hij de zoon van David was. En hij volgt Jezus. Al lovende God. Geweldig. En Lucas benadrukt hier het zien. Daar waar die discipelen het twee regels eerder totaal niet zagen, is hier een blinde man die het ziet. Juist voor degene die hem al kennen als Messias, is er nog meer. Je kan hem ook nog echt zien. Want de discipelen kenden hem natuurlijk al als Messias. En hij schreeuwde het dan ook als het ware uit, kijk nou wat er gaat gebeuren in Jeruzalem, want daarheen zijn wij onderweg. Nu snap je het misschien nog niet, maar straks ga je het zien. Geloof me. En het verhaal houdt hier niet op, het hoofdstuk wel, maar het verhaal niet. Want Jezus ging Jericho binnen. En hij ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En letterlijk staat hier, die men Zacchaeus noemde. En ik heb even uitgezocht wat Zacchaeus dan betekende. Zacchaeus betekent reine, rechtvaardige. Nou, dat is natuurlijk niet een naam die men gelijk bij een tollenaar zou verwachten. Dus die naam, dat was ook meer gemeen bedoeld, sarcastisch bedoeld, omdat men hem zo noemde, denk ik, dan dat het ja, ook echt waar was. Hij was de oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hen te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op en zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich. En hij kwam naar beneden en hij ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar. En ze zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het vierdubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis gelukzaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. En dan dat vers waar het Lucas allemaal om te doen is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hier hebben we te maken met een zondige, onreine man die als bijnaam heeft reine en rechtvaardig. Hij was zondaar. Van het ergste soort in die tijd. Hij kent Jezus niet eens. Hij heeft er wel eens van gehoord. Maar hier staat en zie je, was een man. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Hij zag Jezus niet. Maar hij probeerde het te zien. En diezelfde mensen die eerst nog die blinde man de weg versperden naar Jezus, die staan nu tussen hem en Zacchaeus in. En dan vraag ik mij wel eens af, in hoeverre sta ik tussen een Zacchaeus buiten de kerk en Jezus in? In hoeverre staan wij wel eens tussen een blinde man of een Zacchaeus in en houden wij de blik op Jezus verborgen alleen maar omdat we zo doen zoals we doen? Zacchaeus wilde Jezus zien. De wil was daar. Maar hij was te klein. Het ging buiten zijn macht om en hij denkt, ik klim in een boom, dan zie ik nog wat. Maar Jezus weet het. Jezus weet dat hij gezocht wordt. Jezus weet dat er iemand is die hem ziet. En die slaat die mensen die ertussen staan over. Hij kijkt ze niet aan. Hij noemt ze niet bij naam. En dan loopt hij naar die boom waar Zacchaeus zit. En dan is hij niet te groot om omhoog te kijken naar een kleine, zondige man. En hij roept hem bij zijn naam. Hij zegt, Zacchaeus. Het bijzonder. Hij kent gelijk zijn naam. Zacchaeus. En Zacchaeus bloeit open. Door dat contact met Jezus. En Jezus zegt, ik wil in je huis wonen. En ze hebben daar maaltijd gehouden. En Jezus heeft hem verteld. En hij zegt van, ik ben niet goed bezig, zegt Zacchaeus. Hij kent zijn naam. En dat verandert alles. En eigenlijk wordt hij dan wat eerst zijn bijnaam was. Op een gemene manier. Hij wordt dan rein. En hij wordt dan rechtvaardig. Is toch bijzonder. Is toch mooi. Door die ontmoeting gaat hij alles anders zien. En dat krachtige vers waar dit stuk mee afsluit. Waar het Lucas evangelie eigenlijk over gaat. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Slaat op Zacchaeus. Maar hoe? Hoe doet Jezus dat dan? Hoe kan Jezus nou zalig maken en zoeken dat wat verloren is? Dat heb ik net gelezen. In 31 tot en met 33 van hoofdstuk 18. Zie, we gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd, bespot worden, smadelijk behandeld en bespuwd. En zij zullen hem doden. Nadat ze hem gegeeseld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Daarom kan hij zoeken en vinden en zalig maken. Dat is de reden. Waarom? Omdat hij de zoon van David is. Omdat hij de lang beloofde Messias is. Daarom zie op Jezus. Lucas schreeuwde het hieraast uit. Kijk nou. Zie het nou eens. Kijk nou wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Hij heeft het nou 3 keer aangekondigd. Nu gaat het echt gebeuren. Let op. Want wat daar in Jeruzalem gebeurt, is wereldveranderend. En dat kan iedereen veranderen. Ga dat nou zien. Zie op Jezus, is Lucas' oproep. Wees nou als die blinde man, als je hem al kent als een Messias. En wees nou als Zacchaeus, als je hem nog niet kent, als jouw verlosser. Alsjeblieft, ga het zien. Dus de vraag aan ons vanmorgen is, ben jij blind? Ben je blind? En sta je te bedelen aan de poort? Sta je te bedelen aan de poort? Ben je gewoon bezig met je alledaagse werk? Met je beslommeringen? In de hoop dat je elke dag te eten hebt? Misschien een keer op vakantie kan gaan? Maar weet je al wel dat Jezus de Zoon van God is? De Zoon van David. Maar is je zicht op hem misschien wat vertroebeld in de loop der jaren? Door al die dingen die ons zo kunnen aanvliegen. Of dat nou ziekte is. Of het nou ons werk is. Of het nou ons geld is. Of het nou die dingen zijn die in de wereld gebeuren. Zoals een vliegtuig wat neergeschoten wordt. Of een oorlog in Israël. Ons blik op Jezus kan daardoor vertroebeld raken. En misschien zijn het wel die mensen van de gemeente. Die blinde man ook weg wilde houden. Misschien zijn het wel die mensen van je eigen gemeente die jou bij Jezus weghouden. Dan moet je weten. Staat Jezus nu voor je? Dan staat Jezus nu voor je en hij vraagt je. Wat wil je dat ik voor jou doe? Want zo is Jezus. Jezus wil geven. Er is altijd meer. Hij wil niet dat wij een vertroebelde blik op hem hebben. Hij wil dat we een heldere blik op hem hebben. Wat wil je dat ik voor je doe? En misschien zit je hier wel als een Zacchaeus. En ben je geïmponeerd door al die mensen die hier staan. En ben je maar stiekem ergens op de achterste rij gaan zitten, zo dicht mogelijk bij de uitgang, zodat je misschien halverwege weg kan gaan. Misschien ben je stiekem in die boom geklommen, in de hoop dat niemand jou ziet. Dan is er één ding. Hij kent jou wel. En hij staat naast jou in die achterste rij. En hij kijkt je aan. En hij zegt, ik wil vandaag in jouw huis zijn. Ik wil vandaag met jou maaltijd houden. Ik wil vanaf nu in jou wonen. Misschien ben je wel een zondaar. En word je uitgescholden. Dan geldt hetzelfde. Hij ziet jou. Hij kent jou. Hij weet wie je bent en als Zacchaeus, zelfs Zacchaeus gered kon worden door God. Als zelfs Zacchaeus bij name gekend werd door Jezus, dan kent hij jou ook. Hij wil met jou verder. Jezus ziet je. Je kan je niet voor hem verstoppen. Onmogelijk. Want Jezus is gekomen om te zoeken. Hij is gekomen om zalig te maken dat wat verloren is. En daarom, ook al verstop jij je, ziet Jezus jou toch. Ik wil zo een moment maken. Moment voor ons allemaal. Doe gewoon veilig met de ogen dicht. En dan wil ik je vragen om antwoord te geven op die vraag van Jezus. Zullen we nu onze ogen sluiten? Gewoon, het gaat tussen jou en Jezus. Ik sta er buiten. En dan is er de oproep, Zacchaeus. Zacchaeus, wil jij rein worden? Zacchaeus. Ik wil zo graag met jou in jouw huis maaltijd houden. Als jij dat wil. Als jij Zacchaeus bent en je zegt van God, ik ken u niet, maar ik wil u leren kennen. Alsjeblieft. Zeg het. Steek je hand op. Steek je hand op naar God en zeg van ja, Heer, ik wil u kennen. Steek je hand maar op. Steek je hand op. En misschien ben jij wel die blinde man. En zit je al jaren in de kerk. En ken je gewoon Jezus. Maar door de loop der jaren. Door alle beslommeringen, door alle pijn, door alle verdriet wat je hebt meegemaakt. Door misschien wel door gemeenteleden. Is je blik gewoon vertroebeld. En zie je Jezus niet meer. Dan is daar die vraag van Jezus aan jou op dit moment. Wat wil je dat ik doe? En dan mag je zeggen. Heer, dat ik u zie. Want Heer, er is meer en ik weet het, maar ik kan er niet bij. Heer, laat me toch zien. En spreek het uit op mijn pad hard op of in je hart. Heer, ik wil meer. Ik wil meer zien. Ik wil u zien. Ik wil volledig zicht hebben op u, op wie u bent, op wat u doet. Want Heer, mijn leven is niet compleet zonder dat. Spreek het maar uit. Vader, dank u wel voor uw zoon. En dank u wel dat we daar een heldere blik op mogen hebben. Omdat hij ons laat zien. Jezus, dank u wel. Voor het offer aan uw kruis. En dat u ons wil laten zien. Want dat is wat u wil. U wilt zien de mensen die vrucht dragen in uw koninkrijk. Heer, en dat kan niet als we een vertroebelde blik op u hebben. Vader, ik dank u voor alles wat u doet. Amen.
Heer, u bent Elohim. Daarom kom ik tot u. Toma, uw gloed.